Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat er in deze dienst één collecte gehouden zal worden en deze is bestemd voor de kerk. Aanstaande zondag zal er in de morgendienst leesdienst zijn en 's middags begint de dienst om 16:00 waarin ik u dan weer hoop voor te gaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 147, het derde vers. Zeer groot is onze Heer, vol krachten. 147, vers 3. Wij luisteren naar het woord van de Heere, wat we beschreven vinden in de brief van Paulus aan de Filippenzen, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 106. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. 106. Vers 3. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is, in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, net als de twee vorige zondagmiddagen willen we ook nu weer opslaan het vijfde hoofdstuk van het tweede koningenboek. 2 Koningen 5. We hebben tot nog toe de versen 1 tot en met 8 van dit hoofdstuk al gelezen en overdacht. We willen nu stilstaan bij de versen 9 tot en met 14. 2 Koningen 5, vers 9 tot en met 14. Dat is de tekst voor vanmiddag. Daar lezen wij: alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen, was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam van de Heere zijn God aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de Melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt ge ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft: was u en gij zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. We zoeken Gods aangezicht om de Heere, om zijn zegen te bidden. Heere, we willen uw grote naam aanroepen met dankzegging, dat allereerst zou het ons niet passen en betamen om, als gij ons zoveel geeft en zoveel laat, uw naam dan te erkennen en te loven. Gij, de genadige God, zijt het immers waard dat uw schepselen u als de God en schepper van hun leven zouden eren en groot maken. En dat niet alleen vanwege het feit dat u ons draagt en spaart, ons leven verlengt, ons gezondheid en krachten verleent, maar nog veel meer vanwege het feit dat wij onder de verkondiging van uw woord mogen leven en keer op keer mogen horen wat tot onze vrede dient. Ook nu weer, nu we ons in deze kerkdienst opnieuw de weg der zaligheid, de weg naar de geestelijke genezing en verlossing gewezen mag worden. Wat bewijst u het daarin, Heere, dat gij niet ons verderf, niet onze ondergang zoekt, maar ons behoud, ons leven. Als u dat niet op het oog had, Heere, dan zoudt u niet meer tot ons spreken immers. Maar nu hebt u er nog lust in om ons zondaren, die van nature met de rug naar u toestaan, die van u zijn afgeweken en die uit zichzelf ook niet terug willen en kunnen komen. Nu hebt u er nog lust in om zulke mensen op te zoeken en tot hen te spreken. Heren, en wat onderscheidt ons dat u dit alles aan ons geeft? Er zijn er zoveel in deze wereld die in dezelfde omstandigheden verkeren, die ook zondaren zijn, die ook op weg zijn naar de dood en naar de rechterstoel, en aan wie het woord van het evangelie niet wordt verkondigd. Er zijn er ook zoveel, heren, bij wie u het toegelaten hebt dat zij datgene wat ze van huis uit hebben meegekregen en waarin ze onderwezen zijn en dat ze van hun jonge jaren af al gehoord hebben, van zich afschudden en ermee breken en de rug daarop zouden toe, de rug daarnaartoe zouden keren. U hebt dat ons nog niet toegestaan, Heere. U hebt ons in ons geweten er nog voor bewaard. En welke middelen u er ook voor gebruikt hebt, wij zijn nog onder het woord. En het wordt ons ook nu nog weer verkondigd. Wat een voorrecht, wat een zegeningen. Maar bijzonder worden het toch wel zegeningen en weldaden als we er persoonlijk ook wat van mochten leren kennen in ons leven. En als dat heil maar niet alleen in onze oren verkondigd werd, maar ook in onze harten uitgewerkt en toegepast werd. En als wij persoonlijk deelgenoot mochten worden van dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Als wij het persoonlijk mochten leren met onze zonden en ellenden ons tot u ter genezing te wenden. Heere, als dat ons deel werd uit vrije genade, dan is er inderdaad nog meer reden om uw grote naam eerbiedig en ootmoedig te danken. Want waarom was het dat u zulke weldaden schonk aan mensen die het eeuwig verderf waard zijn en die zoveel gedaan hebben om u tot toorn te verwekken en die zo vaak u de rug hebben toegekeerd. O God, stem het hart van alle die u vrezen dan ook inderdaad af op dankbaarheid jegens u. En als we dan zo samen zijn, Heere, rondom uw woord, om opnieuw onderwezen te worden uit uw eeuwig blijvend getuigenis, wees dan in ons midden. En pas gij zelf het evangeliewoord nog weer toe aan onze harten. Als ons vanmiddag de dingen voorgesteld worden vanuit dit schriftgedeelte, waarbij ons verteld wordt wat een mens zo allemaal af moet leren op de weg die gij met hem gaat. Maar wat ons ook vertelt wat gij hem in die weg waarin gij hem leiden wilt, geven wilt aan heilsgoederen, aan zegen en genade, aan reiniging, aan vergeving. Heere, laat het onderwijs niet te vergeef zijn, maar wilt u door uw Heilige Geest het toepassen aan ons hart, voor het eerst of bij vernieuwing. En wilt u zo ook deze kerkdienst nog gebruiken om uw naam groot te maken en uw kerk te bouwen, zondaren tot bekering te brengen en hen die u vrezen, lessen te leren die noodzakelijk zijn voor de rechte, zaligmakende kennis van u en van uw Zoon Jezus Christus. Heren, dan willen wij u tevens bidden voor hen die niet naar de kerk kunnen komen. U weet waarom mensen hun plaats moesten leeglaten. Ziekte, ouderdom en nog weer andere dingen. Het kan allemaal oorzaak zijn dat wij niet of niet meer onder de levendige verkondiging van uw woord mogen en kunnen verkeren. Als er zijn die meeluisteren, Heren, zegen de prediking van het woord dan ook voor hen. Als er zijn die ook van dat middel verstoken zijn, geef dat ze niettemin een gezegende zondag van u zouden mogen ontvangen. Laten we het altijd weer zoeken, Heren, zondags vooral, maar ook op andere dagen der week. Laten we het altijd weer zoeken om een gelegenheid te hebben om ons te laten onderwijzen door woord en geest. En geef dat dat ons hoogste streven mag zijn. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Van nature doet niemand dat. Leert u het ons. En leert u het ons keer op keer, want als we het al eens hebben mogen beoefenen en betrachten, dan is er vaak weer zoveel afkerigheid en zoveel onachtzaamheid en zoveel dwaalziekte, zodat er toch weer niets van terecht komt. en we wel weer opgaan in de dingen van beneden, in het aardse, in het vergankelijke, in het tijdelijke, en ondertussen onze ziel verwaarlozen en aan onze schepper niet denken. O Heere, wat moeten we er altijd weer bijgebracht en bijgehouden worden. Wees ons genadig, o God. En zo hebben wij zegeningen van u te vragen. Maar verdiend hebben we het niet. Dat u naar ons zou luisteren, dat u het ons zou geven, Heere. Het is niet verdiend, het is verzondigd en verbeurd. Als u ons voorbij gaat, als u ons aan ons lot overlaat, als u ons prijs geeft, Heere, dan kunnen we u niet betichten van onrechtvaardigheid. Dan zijt u nog recht in al uw weg en werk, uw oordeel, uw gramschap. Het is ook verdiend. En als we dat zeggen, Heere, dan moeten we wel beseffen wat we zeggen. Want daarmee spreken we heel wat uit. En dat kunnen we met onze lippen vrij makkelijk belijden. Maar laat ons hart er ook mee instemmen. Als we het erkennen voor uw aangezicht, dat wij alles verbeurd hebbende zondaars zijn, die het niet eens waard zijn dat we tot u zouden mogen spreken. Maar nochtans, Heere, wees ons genadig. Om Christus wil. We zouden nooit om genade kunnen en durven bidden. Als u het van uzelf niet gezegd had dat u genadig bent. En groot van goede tierenheid. En dat u er ook nog een behagen in hebt om dat te bewijzen aan schuldigen. Heere, dat u het zelf gezegd hebt. Mag dat onze pleitgrond zijn. En mag dat ons vrijmoedigheid geven ook in deze ogenblikken. Om u te bidden. Bezoek ons met uw heil. Geef dat ons oog het goede aanschouw. Het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit de 85ste psalm, het derde en vierde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft, en het vierde vers van 85. We hebben gehoord dat Naaman ziek was. En niet zomaar ziek, maar dat hij leed aan een ongeneeslijke ziekte, de melaatsheid. We hebben gehoord dat de Heere hem toen de weg naar de genezing wees. Aanvankelijk heel eenvoudig door het getuigenis van dat Joodse slavinnetje dat bij hen in huis was gekomen, dat ze meegenomen hadden op een plundertocht in Israël. Het kind dat nu van haar ouders verwijderd was en met de gedachte moest leven dat ze haar ouders wellicht nooit zou terugzien, maar die toch ook in den vreemde, ook in dat heidense Syrië, in Damascus vasthield aan wat ze van thuis uit had meegekregen. De Heere had zijn woord in haar hart gelegd. En ze had daar zoveel vertrouwen op dat ze er ook vrijmoedig van durft spreken tegen haar meesteres. En die geeft dat weer door aan haar man en die geeft het weer door aan zijn koning. En het wonderlijke gebeurt dat deze drie mensen dat eenvoudige getuigenis van een slavinnetje nog geloven ook. En de koning van Syrië, Ben-Hadad, zendt zijn legeroverste, de Melaatse Naaman, naar Israël met een brief door hemzelf geschreven en geadresseerd aan de koning van Israël, Joram. En in die brief draagt hij koning Joram op Naaman van zijn melaatsheid te genezen. Nou, en zo komt Naaman met een hele stoet met knechten, maar ook met lastdieren beladen met allerlei kostbaarheden in Samaria aan. Hij overhandigt de brief aan de koning van Israël. Die leest hem en die is in paniek. En die zegt tegen zijn knecht: om je nou eens horen. Zie je, deze koning van Syrië zoekt oorzaak tegen ons. Hij wil oorlog. En vandaar dat hij mij die onmogelijke opdracht geeft om een melaatse te genezen. Hoe is dat mogelijk? Wie zal dat ooit kunnen? Elisa hoort ervan dat de koning zijn klederen gescheurd heeft en in paniek raakte. En Elisa, de profeet, zendt een bode naar het paleis en hij zegt tegen Joram: laat hem maar naar mij komen. De uitnodiging wordt verstuurd. Naaman mag naar Elisa, naar de man Gods, komen. En bij de uitnodiging gaat ook de belofte. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. En zo gaat Naaman dan. Op weg naar de genezing. Maar nog altijd met allerlei waanideeën, met allerlei verkeerde gedachten waar hij van verlost moet worden in zijn hoofd. Hij kwam naar Israël met allerlei verkeerde ideeën. Hij dacht dat hij de genezing moest kopen. En vandaar dat hij al dat geld en die klederen meebracht. Voor wat hoort wat. Hij dacht vervolgens ook dat hij bij de koning moest zijn, terwijl dat slavinnetje al gesproken had over de profeet. En nu is hij van die dingen genezen, in ieder geval van dat verkeerde idee dat hij bij de koning moest zijn, daar is hij van genezen. Maar nog zitten er allerlei verkeerde ideeën in zijn geest. Nog staat hij bijvoorbeeld veel te hoog bij zichzelf. En heeft hij nog zijn waardigheden? En het tweede, wat helemaal verkeerd is, dat is dat hij bij zichzelf helemaal heeft uitgerekend hoe het gaan zal. Hij heeft uitgedacht hoe Elisa die genezing tot stand zou brengen. En hoe het eigenlijk ook behoorde te gebeuren. Nu, daar moet hij ook nog van genezen worden. Een mens heeft wat bij zich, wat hij kwijt moet raken. Zalig worden, dat is niet alleen maar een kwestie van ontvangen, van leren, maar ook van kwijtraken, van afleren. En als wij iets kennen van het zaligmakend werk van Gods geest, dan weten we dat in ons leven ook. in je onkunde en in je onwetendheid weet je een hoop dingen niet en die moeten je bijgebracht worden. Die moet je leren. Maar in diezelfde onkunde en dwaasheid verbeelden we ons soms een hele hoop. En denken we dit en denken we dat en dat moeten we kwijt, dat moeten we afleren. Nu, de Heere is ermee bezig in het leven van deze Naaman. Leest u maar mee in de woorden van onze tekst. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Hij ging dus niet te voet, maar ging met zijn paarden en met zijn wagen. En met alles wat hij bij zich had en met al de knechten die hij meegenomen had. Dat is wat, dat is daar wat geweest in die straat waar Elisa woonde. Daar hebben de mensen, daar hebben de jongens hun ogen uitgekeken. Dat zag je niet elke dag, zo'n stoet. En zo prachtig versierd en met zoveel indrukwekkende dingen. En zo parkeert Naaman zijn hele stoet voor het huis van Elisa. Hij heeft een brief van de koning bij zich. Dat kan ook niet iedereen zeggen. Hij heeft hele vrachten kostbaarheden bij zich. Alles even indrukwekkend. En nou zou je toch denken, zo denkt Naaman, dat hij op deze manier best indruk maakt. Ook op de profeet. En natuurlijk zal Elisa, zodra hij merkt dat Naaman aangekomen is, naar buiten snellen en zich voor die hoogwaardigheidsbekleder, die machtige generaal van Syrië, neerbuigen en beleefd hem vragen wat er van zijn dienst is enzovoort. Maar wat gebeurt er? Elisa heeft gemerkt dat Naaman aangekomen is, maar Elisa neemt de moeite niet om uit zijn stoel op te staan. Hij stuurt alleen zijn knecht, zijn jongen naar buiten met een boodschap. Namens Elisa moet die knecht tegen Naaman zeggen dat hij maar naar de Jordaan moet gaan. Die rivier die daar een 20, 30 kilometer vandaan van Samaria afstroomt. En dat hij zich in die rivier moet wassen. 7 maal. En dan de belofte, dan zal hij rein zijn. Dat is alles. Dus de profeet komt er zelf niet voor. Niks van plichtplegingen, niets van allerlei beleefdheidsbetuigingen. Geen onderdanige, wat wil mijn heer, wat wil excellentie Naaman, niets. Je zou op het eerste gezicht zeggen, het is een vrij onbeschaafd gedrag van Elisa. Is dat zo'n lompe man, Elisa? Helemaal niet. We weten uit andere geschiedenissen dat Elisa de goede omgangsvormen kent. Het is helemaal geen lomp mens. Maar waarom dan dit gedrag tegenover Naaman? Omdat God het hem zo gezegd heeft. Omdat God deze Naaman langs deze weg een les wil leren. Omdat God bezig is Naaman naar beneden te halen. Het valt ook niet mee als je door iedereen vereerd werd. En als je door iedereen bejubeld werd. En als je naam na nieuwe overwinningen op het veld, in de veldslagen op ieders lip was, het valt ook niet mee om dan een gewoon mens te blijven. Naaman is geen gewoon mens meer, maar hij is zichzelf als een buitengewoon mens gaan beschouwen. En nu staat hij op een bepaalde hoogte en daar moet hij van af. Hij komt om genezing te zoeken. Hij komt om van zijn melaatsheid verlost te worden. Nou, dan moet hij niet als een generaal komen. Dan moet hij niet als een hooggeplaatste komen. Als een gunsteling van zijn koning, die de brieven van zijn koning kan laten zien. Dan moet hij als een melaatse komen. en meer niet. En hij voelt zich nog heel wat meer dan alleen een melaatse. En dat voelt hij zich dan allemaal te veel. Dat moet hij kwijt. Vandaar deze maatregel, die inderdaad vernederend is. Zo vat Naaman dat ook op, vandaar zijn toorn. Begrijpelijk, het is nogal vernederend. Kom je daar als generaal bij een man gods, wie dat dan ook mogen zijn, en je staat voor zijn huis en je hebt van alles bij je om hem rijkelijk te belonen, en tenslotte ben je toch ook de rechterhand van je koning, en dan is die man zo onbeschaafd om niet eens zelf naar buiten te komen, maar zijn knechtje te sturen en hem te laten zeggen: meneer Naaman, u moet in de Jordaan u gaan wassen, doe dat maar 7 maal en dan zult u rein zijn. Vernederend. Maar een mens moet vernederd worden. Want op nederigen, en niet op anderen, op nederigen ziet de Heere neer. Maar hij ziet van verre de hoogmoedige. En Naaman moet het leren dat hij om een gunst komt vragen. Hij kan niet naar Israël toe, hij kan niet naar de man Gods, hij kan niet naar de God van Israël als een rechthebbende. Hij moet bedenken dat God aan hem niets verplicht is. En dus moet hij van zijn hoogte af. En in dat kader is het ook heel geschikt wat de profeet in opdracht van de Heere zijn knecht aan Naaman laat zeggen. Dat hij namelijk naar de Jordaan moet gaan. En dat hij zich in de Jordaan moet baden, moet wassen. Want dat betekent niets minder dan dat Naaman zich moet gaan uitkleden. Dat hij al de tekenen van zijn waardigheid, zoals hij die in zijn prachtige generaalsuniform draagt, moet gaan afleggen. En hoe meer hij uittrekt, des te meer wordt één ding duidelijk. Dat hij melaats is. En dan blijft er toch niets meer van zijn waardigheid over. En dan wordt hem dat niet alleen duidelijk, hij wist dat al, maar hij wordt er op die manier nog weer eens pijnlijk aan herinnerd. Maar dan wordt het ook tegenover zijn knechten al meer duidelijk. Dat hij maar een gewoon mens is. Dat hij niet meer is dan een ander. Net als een ander, een sterveling, vatbaar voor elke vorm van ziekte en straks een kandidaat voor de dood. Een gewone melaatse, ontdaan van alles waarmee hij zich op de been heeft zoeken te houden. Dat zal het gevolg zijn als hij aan dat advies van Elisa gehoor geeft. Ja, als hij dat doet. Als hij in Gods weg gaat. En als hij in Gods weg genezing zoekt. Niet in zijn eigen weg. Maar zover is het nog niet. Want Naaman ontsteekt in bittere toorn. Hij is gekrenkt tot in het diepst van zijn ziel. Door deze behandeling die hij van Elisa ontvangt. En met name, want dat noemt hij straks apart, met name door het advies om zich in de Jordaan te gaan wassen. En hij breekt in toorn uit en hij gaat tegen zijn knechten tekeer. En hij zegt: we gaan terug naar Syrië. Is me dat een behandeling? En dan vertelt hij ook waarom hij zo gekrenkt is. Hij zegt: het gaat heel anders dan ik me had voorgenomen, dan ik gedacht had dat het zou gaan. Het klopt niet met wat er in mijn gedachten leefde, want hij zou, zo heb ik bij mezelf gedacht, dit doen en dat doen en zo zou ik genezen worden. Natuurlijk, hij kon zich eigenlijk niet anders voorstellen. Elisa zou natuurlijk naar buiten komen en Elisa zou met het nodige ceremonieel de zieke plek gaan bestrijken.
En de Elisa zou allerlei formules uitspreken, zoals Naaman dat bij de priesters in Syrië in de afgodstempel van Rimmon gezien had. En onder aanroeping van de naam van zijn God zou Elisa dan het wonder verrichten en dan zou de genezing een feit worden. Maar niets van dat alles. Geen plichtplegingen, geen plechtigheden, geen indrukwekkende dingen, geen aanroeping van de naam van de Heere, niets. Hij moet naar de Jordaan. Wat? Zal ik me in de Jordaan gaan wassen? Zijn er dan in Syrië geen rivieren die veel beter, veel schoner en helderder is? Moet ik in die stinksloot in Israël? Hij is niet van plan om zich op deze manier te laten behandelen. En hij geeft bevel aan zijn gezelschap om terug te keren naar Syrië. Nog nooit heeft iemand het bestaan om generaal Naaman zo te behandelen. Hij is gekrenkt tot in het diepst van zijn ziel. En heel zijn gevoel van eigenwaarde heeft een gevoelige knauw gekregen. En al is hij dan een melaatse, maar dat hoeft hij toch niet te aanvaarden. Kunt u Naaman een beetje begrijpen? U zegt, is ook dwaas, dan kon hij genezen worden en dan laat hij de genezing voorbij gaan. Ja, dat is natuurlijk wel waar dat dat dwaas is. Maar kunt u er een beetje in komen? Eigenlijk heeft hij wel gelijk. Eigenlijk heeft hij wel gelijk. Zoiets hoef je je toch niet te laten welgevallen, zo'n behandeling. En toch wat Naaman hierover komt, dat is allemaal door de Heere zo bestuurd. En waarom bestuurde de Heere dat zo? Nu, ik zei het zo pas al, Naaman moet op de juiste plaats komen. Hij moet in de juiste gesteldheid gebracht worden. Hij moet in de juiste houding als een smikkeling voor God komen. Het is bedoeld, ook die vernederende behandeling, het is bedoeld om en met het oog op zijn welzijn. En daarom moet God dat niet alleen bij Naaman doen, maar moet hij het zo vaak doen. Want in het Koninkrijk Gods geldt de regel dat God de hoovaardigen wederstaat, maar de nederigen genade geeft. En dus moet Naaman eerst naar de diepte. Eerst vernederd worden. En daarom zegt de Heer Jezus, en hij zegt dat met het oog op dezelfde behandeling die wij ook moeten ondergaan, dat we moeten worden als een kind. En dat we anders het Koninkrijk Gods niet kunnen beërven. Dat we dus onze eigen wijsheid en onze eigen inzichten en onze eigen vooroordelen kwijt moeten raken. En dat we ons moeten laten leiden. Met dat voor ogen behandelt de Heere Naaman en anderen dan Naaman, zoals hij nu doet. Ik zei al, dat gebeurt meer. Dat moet kennelijk meer gebeuren. Want al was Naaman dan misschien een apart geval, en al kunnen we ons in allerlei opzichten niet met Naaman vergelijken, iets van diezelfde geest zit er natuurlijk in elk mensenhart. We zijn van nature niet nederig en niet ootmoedig. En we zijn van nature geen mensen die uit onszelf bukken en buigen. We moeten tot bukken en buigen gebracht worden. We zijn allemaal hoogmoedige mensen. We staan allemaal hoog bij onszelf. En we hebben allemaal zo onze eigen inzichten. Ik zeide bij mijzelf, zei Naaman, ja, ten aanzien van de weg der zaligheid zeggen wij ook nog wel eens wat bij onszelf. Denken we ook nog wel eens, zo zal het gaan, dit moet gebeuren, dat moet gebeuren, zo, ja. Maar de Heere geeft daar een streep door. En voordat wij iets leren van de genezing, voordat wij verlost worden van onze geestelijke melaatsheid, want U herinnert u dat uit het begin van dit hoofdstuk, die melaatsheid van Naaman is toch wel een duidelijk beeld, een illustratie van wat er met ons als zondaren aan de hand is. In geestelijke zin zijn wij ook dodelijk ziek en moeten wij aan de zondekwaal straks sterven en dat voor eeuwig. Nu, in die geestelijke ziekte moeten wij genezen worden, maar hoe en waar vinden we genezing voordat wij tot de genezing komen? Moeten wij weten waaraan we lijden. En moeten wij ook leren dat we op onze eigen manier niet zalig worden. We kunnen onze eigen dokter niet zijn. En we kunnen de hemelse medicijnmeester de behandelwijze ook niet voorschrijven. We kunnen alleen maar genezen worden als we ons aan zijn handen onderwerpen. En als hij beslissen mag. En dan moeten wij het afleren om te zeggen, Heere, nou moet u dit doen en dan moet u dat doen en dan moet u ons zo... Nee, dan zegt hij, laat mij het helemaal doen of doe het zelf maar. En zo moet de Heere ons ook vernederen. Soms doet de Heere dat op een heftige manier. Plotseling, soms geleidelijk. Maar het gebeurt en ieder die God in waarheid mag vrezen, weet er in zijn leven toch wel van dat hij een stapje terug moest doen. En meer dan een stapje terug. Dat hij naar beneden moest, dat hij van zijn hoge paard af moest. Of van de hoge wagen waar hij op zat. Van ik zeide bij mijzelf en ik dacht. Weet u wat wij moeten worden? Wat Naaman moest worden. Hij moest worden wat hij al was. Hij moest het echt inleven wat hij was. Hij moest het ook gaan erkennen. En hij moest gaan ontdekken dat hij niet meer was dan een arme, melaatse sterveling. En zo is in het werk des Heren het afbrekende deel net zo belangrijk als het opbouwende deel. Wij zijn uit onszelf geen geschikte voorwerpen voor de Heere. We brengen veel te veel mee. En we hebben veel te veel bagage. En we hebben veel te veel ballast. En we hebben nog veel te hoge dunk van onszelf. Word nu maar eens wat u in Gods ogen bent. Ik zal maken, zegt de Heere. Dat is ook een belofte die vervuld wordt. Dat ze een walg aan zichzelf zullen hebben. Zie jezelf daar maar eens staan. Van al je camouflage ontdaan. Je prachtige uniform uitgetrokken. Al je deugd een wegwerpelijk kleed geworden intussen. Zie je daar nou maar eens staan. In de walgelijkheid van de melaatsheid van je zondige ziel. Staat dat ook in de Bijbel dat God dat zo doet? Ja, 1 Korinthe 1, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Waar is de wijze, zegt de Heer. De Joden zoeken een teken, dat deed Naaman ook. Hij zal het zo en zo doen. De Grieken zochten wijsheid, dat deed Naaman eveneens. Maar God maakt op een heel andere manier zalig. God maakt een mens zalig op een manier die in de ogen van de wereld, in de ogen van een natuurlijk mens, maar ook in de ogen van iemand die toch al op de weg des levens gebracht is, menigmaal dwaasheid is. Dwaasheid. Want wat moet je nou doen? Je moet je gaan wassen in de Jordaan. Wat zou dat nou betekenen? En dat is nou het middel dat God verkiest. Wat veracht is onder de mensen, dat kiest de Heere. Waartoe? Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar opdat het zal zijn, gelijk geschreven is. Die roemt, roeme in de Heere. Niet in een teken van wijsheid. Niet in die mooie rivieren van Damascus, de Abana en de Farpar. Niet in allerlei wijsheid van beneden. maar roemen in de Heere. En zo moeten we als arme melaatsen en als onwetende dwazen de weg leren gaan die het evangelie wijst. En dat was voor Naaman vanuit Samaria reizen in de richting van de Jordaan. Hoe dwaas dat middel ook mocht zijn. En dat is voor een arme geestelijke melaatse, voor een verloren zondaar, de fontein van Christus bloed. Dat is ook dwaasheid. Dat heeft Paulus in datzelfde 1 Korinthe 1 ook geschreven. De Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid, de gekruisigde Christus. En daar moet je het nou van hebben. Daar moet het nu van komen. En dan zegt de wereld, de waanwijze godsdienstige wereld of de waanwijze filosofische wereld of wat dan ook, dwaasheid, ergernis. Maar mag ik het eens zo zeggen, die gekruisigde Christus is wat de Jordaan voor Naaman was. De gekruisigde Christus is Gods Jordaan. En daar moet de zondaar heen. En zo streept God alles van ons door. En wat we dachten, en wat we hadden, en wat we wilden, en wat we uitrekenden, dat raken we kwijt. Waarom de Jordaan? Zou dat ook verband kunnen houden met het feit dat dat nou uitgerekend de rivier Gods is? Naaman mag erover denken zoals hij erover denkt, maar dat is een rivier die in de geschiedenis van Israël toch wel een bijzondere betekenis heeft gekregen, nietwaar? De rivier Gods, waar God zijn grote daden getoond heeft. En waar de Heere het bewezen heeft dat Hij God is. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Waarom die gekruisigde Christus? Omdat God daar bijzonder zijn grote genadedaden getoond heeft. Omdat dat de plaats is waar de Heere bewezen heeft dat zijn toorn gestild is. En omdat daarvan door de Heere zelf gezegd is, als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Een ander middel is er niet. Laat Naaman het maar proberen. De Abana, hij mag er 7 keer ingaan, maar hij komt er melaats uit. De Farpar, hij mag er 700 keer ingaan, maar hij komt er melaats uit. Laat een zondaar het maar proberen. Al wist gij u met salpeter en al naamt ge veel zeep, zo zou nog uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend zijn. Maar, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Gemeente, denk erom, Naamans probleem dat lag boven zijn macht. En daar kon de Abana niks aan doen en daar kon de Farpar niks aan doen en daar kon niemand wat aan doen. Ons zondaars probleem ligt boven onze macht. En daarom verwijst God ons naar het door hem uitverkoren middel. En dat mag niet stroken met onze wijsheid. En dat mag te haak staan op onze inzichten. Maar we zullen ons toch moeten laten gezeggen. En we moeten ervoor ingewonnen worden. Om het met Gods verlossingsweg eens te zijn. En om ons als vernederde en als verootmoedigde arme smekelingen tot Gods genademiddel te wenden. Gelukkig was er onder die knechten die Naaman had meegebracht, 1 of misschien wel meer dan 1, die geprobeerd heeft zijn meester van dat dwaze plan om nu terug te keren naar Syrië af te brengen. Er is trouwens ook heel wat voor nodig geweest voor die knecht, voor die knechten om zo tegen zo'n toornende meester in te gaan. Dan riskeer je ook heel wat. Als zo'n hooggeplaatste in woede ontstoken is. En om dan als een ondergeschikte naar hem toe te gaan en te zeggen, zou u dat nou wel doen? Dan riskeer je heel wat. En toch heeft die knecht hart voor zijn meester. Hij heeft medelijden met hem ook. En meer nog, hij heeft geloof in wat de profeet had laten zeggen. En hij ziet wel in dat als Naaman zo teruggaat, dat hij onverrichte zaken teruggaat. En dat hij straks in Syrië weer als een melaatse aankomt. En dat die hele leidersweg van melaatsheid en al erger wordende melaatsheid straks helemaal zal moeten worden afgelegd. En dat de dood het einde is. Dat ziet hij wel in. En hij wil zijn meester daar zo graag voor bewaren. En dus verzamelt hij al de moed die hij heeft. Maar het is een middel in Gods hand geweest. Ook deze knecht, zoals dat slavinnetje al eerder een middel in Gods hand was. Nu ook deze ondergeschikte. En hij verzamelt al de moed. En als hij dan tot zijn meester komt, dan zegt hij, mijn vader. Dat vertoont al dat hij hart voor hem heeft. Mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zou ge ze niet gedaan hebben. Als die u gezegd had, je moet dit of dat doen en het kost je zoveel talenten zilver en zoveel talenten goud en zoveel wisselklederen, u zou het gedaan hebben. U zou het gedaan hebben. En nu heeft hij alleen maar tegen u gezegd, was u. En hij heeft daarbij gevoegd, en gij zult rein zijn. Ik weet wel, dat is vernederend. Maar zou u het toch niet doen? Zou u het toch niet doen? En dat eenvoudige woord waar de liefde uit spreekt, dat heeft zijn hart geraakt. En hij is toch gegaan naar de Jordaan. Gelukkig. Gelukkig dat de Heere dan ook nog middelen weet te vinden om je toorn te bedwingen en je verontwaardiging en je hoogmoed. En dat de Heere toch nog middelen weet te vinden om je inderdaad naar beneden te halen en je op je knieën te brengen en je een ootmoedige smekeling te maken. Gelukkig dat waar God begonnen is en God was bij Naaman begonnen, hij al de weerstanden weet neer te leggen en alles wat er tegenin gaat en alles wat de duivel en je eigen verdorven hart nog zou willen bedenken en proberen om tegen God in te gaan. Gelukkig dat de Heere dat allemaal tot zwijgen brengt. En dat hij je op dat plekje brengt waar je je kleren gaat uittrekken. En waar je in al de schamelheid van je ellendige zondaarsbestaan openbaar komt. Naaman is ervoor ingewonnen. En hij zal nu gaan doen wat Elisa tegen hem zei. Is het al goed als hij het water ingaat? En als hij zich één keer in dat water ondergedompeld heeft? Hij komt er weer uit het water en hij kijkt. Niks verandert. Maar de profeet had ook gezegd, niet één keer, maar 7 keer. Dus gaat Naaman nog een keer. Hoe, ik weet niet. We gaan niet fantaseren over zijn gevoelens en zijn gedachten. Ik zou me in kunnen denken dat als ze 2, 3, 4, 5, 6 keer allemaal voor niks is, dat er toch wel eens twijfel in zijn ziel opgekomen is. Zou het de 7e keer dan wel helpen? Als het 6 keer niet helpt en als er nog geen enkele verandering en verbetering te bespeuren is, zou het zwijgen. Gods woord zei 7 maal. Want 7, dat is ook nog het getal van de volmaaktheid. En dat wijst op een volkomen wassing die nodig is. Dus gaat hij ook de 7e keer. En dan? En dan is hij rein. dan is hij zo rein dat zijn vlees weer aan hem kwam, gelijk het vlees van een kleine jongen die melaatsheid had sporen nagelaten. Ik weet niet hoe ver de ziekte al voortgewoekerd was, maar er waren wonden in dat lichaam. Er waren misschien wel dingen die afgezworen waren in dat lichaam, want zo ging dat bij melaatsheid. Maar hoe ver het ook was en hoezeer hij ook verwond was en wat hij misschien ook miste aan zijn lichaam, het is nu allemaal weer gaaf. En zijn huid en zijn vlees ziet eruit als de huid van een pasgeboren kind, van een kleine jongen. En er is niets meer van te bespeuren dat hij een melaatse was, zelfs geen litteken meer. Geen enkel spoor heeft de ziekte nagelaten. En niemand kan meer aan Naaman zien dat hij aan deze kwaal geleden heeft. Ja, als de Heere werkt, dan doet hij een volkomen werk. Als de Heere geneest, dan geneest hij volkomen. Dan laat hij het ook weten dat zijn geneesmiddel waarlijk genoegzaam is. En dan neemt hij de kwaal weg. Niet in die zin dat dat allemaal in één keer gebeurd is. 7 keer moest Naaman zich onderdompelen in het water. Dat is, als je het overbrengt en toepast op het geneesmiddel voor zieke zielen, een aanduiding dat wij eigenlijk ons leven lang in dat bloed van Christus moeten wassen. Niet 1 keer en dan denken dat je het met 1 keer vluchten tot dat bloed en met 1 keer inroepen van dat bloed over je melaatse ziel, dat het daarmee gered is. Nee, dat is oppervlakkig denken. Weet u, de kwaal zit veel dieper dan de buitenkant. Het is een ingewortelde kwaal. Er is niet alleen zonde aan de buitenkant, maar er is ook een inwonend verderf. En er is maar niet alleen een zonde of zonden die we doen en die weggenomen en afgewassen moeten worden. Maar dat bloed van Christus, dat moet doorwerken. Dat moet in zijn kracht meer en meer openbaar komen. Dat moet meer en meer ook die verdorven natuur, die inklevende verdorvenheid aan gaan pakken. Ook in de weg der heiligmaking. Maar als God werkt, dan werkt hij wel door. En dan laat de Heere niet halverwege dat werk in de steek. Hij zal zijn werk, zo zegt de dichter, voor mij volenden. En dan is Naaman straks weer helemaal gaaf. En dan staat er ten overvloede ook nog bij dat hij rein is. Dat is een typische Joodse uitdrukking. Het gaat hier over de melaatsheid van een Syriër, van een heiden. Maar als een Jood melaats was, dan was hij onrein. Hij kon voor Gods aangezicht niet verschijnen. Hij kon niet naar het heiligdom. En pas als hij genezen was van zijn kwaal en als de priester hem genezen verklaard had, dan werd hij ook rein verklaard. En dan kon hij weer wel naar het heiligdom om God te dienen in zijn huis. Nu, afgedacht van hoe dat in het leven van deze Syriër ging. We hopen daar volgende week nog wat over te zien, als we het slot van deze geschiedenis hopen te lezen. Maar afgedacht nog daarvan, de schrijver van dit hoofdstuk voegt deze gedachte er ook in. Nu is hij rein, nu zou hij dus ook weer voor Gods aangezicht kunnen verschijnen als hij een Jood was. En nu zou hij God weer mogen dienen in zijn heiligdom. Dat is ook het resultaat van het afgewassen worden door het bloed van Christus. Dat de mens niet alleen vergeving van zonde krijgt, maar dat hij ook gereinigd wordt. Dat er nu ook weer gemeenschap met God mag zijn. En dat de verbroken gemeenschap, de verstoorde verhouding, en die is door de zonde verstoord, hersteld is. Dat geeft de Heere er ook bij. Dat wat scheiding maakte, niet langer scheiding maakt. En als dat hier op aarde dan allemaal nog maar in beginsel is, dan laat het woord van God ons weten dat er een tijd komt voor alle die God in oprechtheid vrezen en die hun toevlucht genomen hebben tot dat bloed der verzoening, dat er voor hen een tijd komt dat zij God volmaakt zullen mogen dienen. Rein. Hier op aarde, rein van hart. Hier op aarde nog maar een klein beginsel. Maar dat is straks ook uitgegroeid tot volmaakte reinheid. En als Christus zijn bruidskerk aan de Vader voor gaat stellen, dan heeft die kerk geen vlek en geen rimpel meer. En geen litteken meer. En geen vuile vlek meer. En geen enkel stukje van onwaardigheid meer, waardoor ze alsnog veroordeeld zou kunnen worden. Geen gebrek. Dan zal ze in volmaaktheid schoon en heerlijk zijn. En dan behaagt ze niet alleen aan Christus die haar heeft lief gehad en gekocht, deze bruidskerk. Maar dan behaagt ze ook volmaakt aan het heilig oog van de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Want dan ziet hij dat het werk van zijn Zoon volledig resultaat heeft gehad. Het werk van Christus heeft tenslotte de uitwerking gekregen dat alles wat daar aan vlekken en rimpels en ondeugdelijke dingen in die bruidskerk zichtbaar was, zou worden weggenomen. En het is weggenomen. Hij, zij, is rein. Wel, zegt u, dat is een begeerlijke zaak, zelfs om het maar in beginsel te mogen kennen. Daar hunkert menige ziel naar, die aan zijn melaatsheid ontdekt is en die zijn gebrek heeft gezien en die zijn nood begon te gevoelen en die tot God ging schreien uit de diepte van zijn verlorenheid, die op de knieën gekomen is, die misschien ook al heel wat heeft moeten inleveren, moeten kwijtraken, moeten afleren, die het ondervinden moest dat de Heer hem op de knieën bracht als een nederige smekeling, maar om nou ook te weten van dat bloed, om nu ook te weten van de verzoenende kracht van dat bloed, om nu ook te weten dat de Heer in gunst op je neerziet, dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft, en dat het ook voor u waar is dat de hitte van zijn gramschap geblust is. Je moet dat in de weg van de geloofsgehoorzaamheid leren. Naaman kon het niet leren als hij op zijn wagen bleef zitten. Naaman kon het niet leren als hij in Samaria bleef. Naaman kon het niet leren als hij er met zijn knechten over ging spreken. En als hij al de rijkdommen en al de wonderen van die genade ging bespreken samen. Stel dat daar plaats voor was. Naaman kon het alleen in de weg van de ondervinding leren. En dat was tegelijkertijd de weg van de geloofsgehoorzaamheid. Wanneer ondervond, wanneer bevond Naaman de waarachtigheid van de belofte. En gij zult rein zijn. Toen hij in de weg van de gehoorzaamheid zich aan God en aan Gods wil overgaf. Toen hij ging, kom ik om, dan kom ik om. Toen hij ging, als een arme ellendige. Toen hij ging, als niet meer als generaal Naaman. Toen hij ging als de melaatse. Als een arme ellendige. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat men dood voor ogen scheen. Toen hij ging als iemand die aan het eind was en overreed door het woord van de Heere en ingewonnen. Zo leerde hij het, dat God waar is. Zijn woord waarachtig is. God had het gezegd, Gij zult rein zijn. En wie zo tot die zaligmaker en tot de fontein van Christus bloed mag vluchten, steunend op de belofte en nergens anders op. Niet steunend op eigen vroomheid of op wat je wel eens gedacht en meegemaakt hebt, maar steunend op niet anders dan dat woord, dat belofte woord Gods, dat ja en amen is. Wie zich zo mag geven, over mag geven, als een ingewonnen zondaar aan dat bloed van Christus, die mag het in de weg van de ondervinding leren. Gij zult rein zijn. Ik zal niet meer op u toornen en niet meer op u schelden. Ik werp al uw zonden achter mijn rug in een zee van eeuwige vergetelheid. O, wat is er veel voor nodig om een mens daar te brengen. Armmakende genade, dat allereerst. Maar om dan zo, als een arme, zich tot hem ter genezing te wenden en te ondervinden. Hij slaat hun zielen ga. Amen. We zingen Psalm 103 en daarvan het zesde vers. Laten wij samen danken. Heren, we zeggen u er dank voor dat we ook in deze middag uw woord mochten beluisteren. En dat woord wees ons op de Heere Jezus, op de zaligmaker, de volkomen zaligmaker. En dat woord wees ons ook erop, Heren, hoe moeilijk het is om tot hem te komen. Er wordt wel eens makkelijk over gepraat en makkelijk over gedacht, over het komen tot de Heere Jezus en het geloven in de Heere Jezus. Maar Heere, de praktijk wijst uit dat het nog niet zo eenvoudig is. Want we moeten er zoveel bij kwijtraken. En we moeten zo waar worden, zo echt en zo eerlijk, dat we alles kwijtraken en niets meer zijn dan een melaatse die tegen God gezondigd heeft en die het nooit meer goed kan maken. O God, wij bidden dat u dat werk wil doen, hoe nodig dat werk dat zo nodig en onmisbaar is. Dat u zo ook maar plaats wilt maken voor de Heere Jezus en voor die fontein van zijn dierbaar reinigend bloed. Dat we er zo als arme zondaren deel aan mogen hebben en meer aan mogen krijgen. En dat die weg van de reiniging, dat proces van de vernieuwing dan maar door mag gaan, ook in het leven van hen die u vrezen, totdat de dag straks aanbreekt van het volmaakt, zonder vlek en rimpel, voorgesteld te mogen worden in de hemel. O God, wat een vooruitzicht is dat voor hen die elke keer in hun leven nog weer ondervinden dat het proces wel begonnen is, maar dat het nog lang niet klaar is. Want wat ontdekt een kind van God ook bij het verdere onderwijs van de Heilige Geest in zijn of haar leven nog veel overgebleven zonden en zwakheden. En dan zijn we zo volmaakt niet, Heere. Dan hijgen we ernaar. Zoals Paulus zei, ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Niet dat ik het gegrepen heb, maar ik jaag ernaar. Heere, mag daardoor ook het leven van uw Naamans gekenmerkt worden. Om dan straks te ondervinden dat u het alles, alles welgemaakt hebt, Heere Jezus. En dat er geen vlekje of spatje over het hoofd gezien is. Maar dat elke zonde weggewassen is. En dat elke ongerechtigheid verzoend is. Heere, we bidden u dat gij ons de waardij van dat werk van uw geest. Dat u de waardij van dat bloed van u, o Heere Jezus, ons wil doen zien. En dat het ons meer en meer daarom te doen mag zijn. Laat uw woord zo zegen brengen. Een werk mogen doen. En hoor ons dan, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 138, het derde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.